Welkom bij Praktijk de Liefde. Dit is de podcast die gaat over liefde, relaties en ouderschap. We verkennen de thema's die er echt toe doen vanuit theorie, kennis en persoonlijke ervaring. Niets blijft onbesproken. Met echte verhalen nemen we je mee in de verhalen en thema's die ons allemaal raken. Ik ben Joey Steur, oprichter van Praktijk de Liefde en systeemtherapeute, oftewel relatie- en gezinstherapeut. Ik ben getrouwd en ik heb twee prachtige dochters van 7 en 5 jaar.
Mijn naam is Esther Goedegeburen. Ik ben journalist en schrijver van het boek Moeders over moederschap en identiteit. En ik heb zelf ook 3 kinderen van 21, 20 en 17 jaar. Hey Joey.
Hey Esther.
Waar gaan we het vandaag over hebben?
We gaan het hebben over of je de familiepatronen kan doorbreken.
En wat bedoelen we daar dan precies mee?
Nou, kan je het echt anders doen dan je eigen ouders ten opzichte van je eigen gezin?
Hoe je je kinderen opvoedt, bedoel je?
Ja, we hadden het daar samen een beetje over van, hè, eigenlijk. Ja.
Iedereen heeft wel de wens om sommige dingen heel anders te doen dan je eigen ouders deden. Hè? Dat heb ik ook heel duidelijk gezien in mijn boek, waarin ik dus bekende Nederlandse vrouwen heb geïnterviewd over moederschap en identiteit. En een van die vragen is, wie je bent als moeder zegt ook heel veel over wie jij was of bent als dochter. Nou ja, iedereen herkent dit waarschijnlijk. Je hebt gewoon een bepaalde dynamiek uit je gezin van herkomst die je heel graag achter je wil laten. En waarvan je denkt, nou, zo ga ik in ieder geval later nooit met mijn kinderen om. En wat ik dan vaak zag in die gesprekken, en ook heel goed bij mezelf herken, is dat dat misschien in eerste instantie dan vrij aardig lukt. Maar op een gegeven moment is het net alsof die patronen gewoon zomaar weer naar boven komen drijven. En je kunt ze niet onderdrukken, weet je. Er zijn gewoon dingen die erin sluipen. En dan op een dag besef je, shit, ik lijk toch echt veel meer op mijn moeder of mijn vader dan ik had gehoopt.
Juist, daar gaan we het over hebben.
Nou, ik had daar wel echt een paar hele mooie voorbeelden van in die gesprekken die ik heb gevoerd. Bijvoorbeeld met Sylvana Simons, die was daar heel eerlijk en open over. En vertelde dat zij uit een gezin kwam, nou, een Surinaams gezin, waarin in de opvoedcultuur slaan geen taboe was. Dus zij had best wel wat klappen gekregen in haar jeugd. En dacht wel, ik ga dat gewoon echt heel anders doen. Weet je, ik zal mijn kinderen nooit met één vinger aanraken. En toen die kinderen volwassen waren, dacht ze, nou, dat heb ik heel mooi gedaan. En toen zei haar dochter van, nou, mam, je hebt ons dan wel nooit geslagen, maar je hebt wel heel vaak enorm tegen ons staan schreeuwen. En dat is ook een vorm van agressie. Ja, toen besefte Sylvana dat ze dus wel op een bepaalde manier dat patroon had willen doorbreken, maar dat het toch niet helemaal gelukt was.
Nee, dat het op een andere manier toch tot uiting is gekomen.
Ja, weet je, die agressie heeft zich dan in een andere vorm vertaald. Maar het zit er toch in. Soms kun je er gewoon niet aan ontsnappen.
Nee, patronen zitten gewoon zo diep. He, want je wordt natuurlijk vanuit je hele kindertijd, zijn die patronen de hele tijd in beweging. Dus het is zo zichtbaar in je leven, dat het ook helemaal niet gek is dat je daar natuurlijk veel van meeneemt. En je hoort inderdaad ook bij mij van heel veel stellen van, ja, we willen het echt anders doen dan mijn eigen ouders. En daar zit echt een ambitie in. Wat natuurlijk al ontzettend moedig is, dat er zo'n grote wil is om het anders te doen. Alleen ja, het is ook heel moeilijk. Want ja, op de een of andere manier, ja, komt het patroon toch zo nu en dan weer terug. En dat maakt het ook.
Hoe komt het dan dat het weer terugkomt?
Patronen zitten gewoon diep, weet je. Het zijn gewoon een soort van wielen die draaien gewoon de hele tijd door. Dus het is iets.
Er zit gewoon een spoor in jouw persoonlijkheid aangelegd of zo.
Ja, het is gewoon een soort van een wiel wat in een spoor zit en wat gewoon de hele tijd doordraait. En om die patronen te doorbreken, dus het belang, hè, dus wat Sylvana ook. Dus zij had daar een bepaalde associatie bij van, oké, ik wil gewoon niet slaan. Weet je, dat was dan. Dat was gewoon haar ambitie. Dat wil ik in ieder geval niet doen. Omdat ze dat zelf natuurlijk ook niet als. Ja, dat was voor haar ook heel pittig toen. Dus daar heeft ze dan heel hard haar best voor gedaan. Wat natuurlijk ontzettend goed is. Het was natuurlijk in het patroon niet alleen slaan. Hè. Hoogstwaarschijnlijk was het in haar gezin ook heel gewoon om te schreeuwen of om de stem te verheffen. Dat natuurlijk zit in het pakketje. Hè, dus dan heeft ze wel één deeltje daarvan doorbroken. Maar ja, de andere delen zijn gewoon teruggekomen. Ja,
het is dan misschien te groot om dat in één generatie achter je te kunnen laten of zo. Zou dat het zijn?
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want het is, vaak zie je dat het dat het over de generaties gaat, die patroon. Een soort van intergenerationeel patroon. Een soort van erfenis wat je eigenlijk elke keer meedraagt en weer meegeeft aan de volgende generatie. En dat maakt het, ja, dus dat maakt het ook dat de patronen zo diep zitten.
Het is ook wel heel erg frustrerend, hè? Want je kunt je er zo bewust van zijn en toch lukt het gewoon niet om dat juk van je af te gooien. Ik herken dit trouwens helemaal.
Vertel.
Lodewijk en ik komen alle twee uit een gezin waarin de lat nogal hoog lag. Weet je, er werd van ons alle twee redelijk wat verwacht qua ambitie of prestatie of succes. Je moest altijd je best doen. En, nou ja, het was niet snel goed. Ik weet wel dat wij hadden het daar heel vaak over. En ook toen onze kinderen naar school gingen en zo. Ja, dan komen al die herinneringen natuurlijk weer terug. En zowel hij als ik hadden herinneringen aan dat onze ouders ons altijd enorm achter de broek zaten of je wel je huiswerk maakte. En als je een onvoldoende had, dat je dan met de staart tussen je benen naar huis ging omdat je het haast niet durfde te zeggen, weet je. En wij dachten dan, nou, dat gaan we eens even heel anders doen, weet je. Want dat is echt zo stressvol en zo niet oké. Maar het is gewoon niet gelukt, weet je. Ik bedoel, het is niet zo dat wij pissig werden als ze met een onvoldoende thuis kwamen, maar onze kinderen hebben wel echt alle drie aan ons teruggegeven dat wij niet chill zijn geweest als het op school aankwam. Weet je, altijd wel achter de broek aangezeten van moet je niet aan je huiswerk? En als je zo doorgaat, dan ga je niet over. En het niet echt los kunnen laten. Weet je, terwijl we wel heel vaak tegen elkaar en ook tegen de kinderen zeiden, we willen het echt loslaten, we willen het aan jullie overlaten. Maar dan, ja, voor we het wisten, schoten we weer in die controle. En in die controle zat ook wel die verwachting, weet je. Onze kinderen hebben wel altijd ervaren dat het, ja, dat wij wel
ook de lat heel hoog legden.
Ja, de lat
voor
hoog
hen
legden. Dat het misschien ook niet snel goed genoeg was.
Ja, ik denk dat maakt het nog ingewikkelder dat je dan dat jullie dat met z'n tweeën hadden.
Ja. Ja, want dan vlek is het op vlek.
Ja, juist. Want ik bedoel, als je een van de partners hebt die dan eigenlijk een heel andere narratief heeft over bijvoorbeeld dit onderwerp van de lat hoog.
Nee, dat had gescheeld.
Dat had gescheeld. Ja. Bij jullie was het dan echt gewoon dubbel op. En dat maakt het nog lastiger, want de patronen vergroten elkaar dan ook een beetje uit. Dan wordt de lat ook hoger. Dus dat maakt het dan nog lastiger. Ja, dus ik denk met patronen doorbreken en vooral met het stuk vanuit je gezin van herkomst gaat het over dus in kleine stapjes daaraan werken. En misschien wel is het gewoon niet mogelijk om een heel patroon in totaliteit te verbreken, maar dat het dus in stapjes gaat. Hè? Misschien een dikke kans dat de dochter van Savannah in haar eigen gezin gaat voelen, ja, ik wil dus niet schreeuwen naar mijn kinderen toe. Ja, ik wil niet mijn stem verheffen. En dan wordt het eigenlijk met deeltjes afgebroken, dat patroon.
Ja, dus soms heb je daar een aantal generaties voor nodig.
Ja, ik denk dat het alleen al heel goed is dat je als dochter of als zoon of als kind bewust bent van, ik wil dit anders doen. En niet alleen maar vanuit protest van, oh ja, het heeft me zo, ik vond dat zo vervelend of ik heb daar ben ik zo in tekort gekomen. Dan heb je kans dat het alleen vanuit protest een startpunt heeft.
Vanuit verwijt of
dat je boos bent en daar kan je het mee aanzwengelen. Maar je hoopt uiteindelijk dat je ook terug kan kijken naar je ouders, waarin je kan zien van oké.
Zij zijn ook maar weer het product van hun opvoeding.
Juist.
Ja,
ja, dat je gewoon, hè, dus dat je eigenlijk door milde ogen naar je ouders kan kijken en denken van, oh ja, jeetje, waarschijnlijk lag die lat bij mijn moeder ook zo hoog.
Zeker.
Hè, waardoor ze nu zo, hè, dat heeft zij ook gewoon met de beste intenties doorgegeven. Dat maakt het ook iets makkelijker om dan ook naar jezelf toe te accepteren van, oké, ja, zo nu en dan ben ik gewoon weer even helemaal mijn moeder. Dat is dan maar even zo. Want om nou de hele tijd in een soort van gevecht te zijn met, ik wil dat niet, ik wil niet mijn eigen moeder worden. Ja, dat is ook heel vermoeiend. Ja. Kost ook heel veel energie, denk ik.
Het is waar wat je zegt, dat je, als je dingen vanuit een anti-beweging gaat doen, dus echt heel opzettelijk, omdat je zo wrokkig bent of revelig, dan ben je ook weer heel streng voor jezelf als je ziet dat het je niet altijd lukt. Hè? Want waardoor ja, die spanning alleen maar weer opgebouwd wordt.
Ja, joh, want dan kom je in zo'n vicieuze cirkel terecht van, nou ja, het is me niet gelukt en dan is het misschien weer, ik heb gefaald of ik ben niet goed genoeg. Dat doet dan weer zeer. Dan kom je weer in een bepaald gevoel van, ja, ik wil dat niet. En zo zit je de hele tijd in een soort van negatieve spiraal. Terwijl het doorbreken van patronen gaat heel erg over van, oké, je bent je er bewust van. Je wil het graag anders. Maar je hebt jezelf ook de tijd te gunnen dat je daarin ook nog steeds terug mag vallen. Want ja, dat is gewoon ook een beetje part of the package. Patronen komen gewoon zo nu en dan terug. Het helpt om daarin voor jezelf ruimte te maken en te voelen van, oké, nu ben ik weer even helemaal mijn moeder. Maar je kan daar alsnog een andere stap in maken. Misschien dat je eigen moeder je gewoon op je kamer liet zitten en that's it. En dat jij ook in het stuk van dat patroon kan doorbreken van, oké, ik ga wel naar mijn dochter toe om te repareren met haar. He, want dat helpt allemaal om te voelen dat je in ieder geval in die beweging bent van het doorbreken van het patroon.
Dat is een heel erg leuk interview voor mijn boek met Diewertje Blok. Zij had bedacht dat ze vlak voordat haar kinderen het huis uitgingen, dat ze met ieder kind apart een reis ging maken. Zodat ze heel veel tijd en aandacht voor zo'n kind kon hebben, waarin er ook heel veel ruimte was voor gesprekken. En in die gesprekken zocht ze steeds de pijnpunten op. Dus hè, vroeg ze van, zijn er nog dingen waar we het over moeten hebben? Of zijn er dingen waar ik me sorry nog voor moet zeggen? Of waar je last van hebt gehad? Nou ja, zij had heel erg het idee dat ze had nogal een rommelig liefdesleven gehad en was bang dat die kinderen daar last van hadden gehad. Maar ze wilde dus die reis gebruiken om, nou ja, dit soort dingen bespreekbaar te maken. En dat vond ik echt super inspirerend. En toen ben ik ook voor mijn boek met mijn kinderen ieder afzonderlijk uit lunchen gegaan. En toen ben ik ze eigenlijk gaan interviewen op diezelfde manier. Weet je, van hoe kijk jij nou eigenlijk terug op je opvoeding en op mij als moeder? En wat vind je ingewikkeld? En waar heb je last van gehad? En zijn sowieso hele waardevolle gesprekken geweest. Ik heb ze ook opgenomen, ook met het idee, als ze later groot zijn, dan kunnen ze dat nog eens een keer terugluisteren. En het lieve is dat ze in eerste instantie zijn ze dan gewoon juist heel, heel aardig en heel complimenteus. En dus ik ging echt een beetje doorvragen en probeerde echt naar boven te krijgen van, maar er moet toch wel iets zijn wat je wel echt jammer vond of vervelend. En daar kwam inderdaad bij alle drie wel echt naar boven van, ja, je kon wel echt heel erg in mijn nek zitten hijgen, weet je, als het op school aankwam. En daar sprak niet altijd evenveel vertrouwen uit of het wel goed zou gaan en of ik het wel zou redden op school. En dat herkende ik echt volledig. En dat deed ook pijn, omdat ik dat precies altijd zo storend had gevonden in de relatie met mijn ouders, weet je. Daarin was ook altijd heel erg aanwezig geweest. Ik had nooit het gevoel dat ze in me geloofden, weet je. Dat ze dachten van, ja, die Esther zit wel op het gymnasium, maar dat gaan we nog maar zien of ze ooit dat eindexamen haalt, weet je. En daardoor hadden ze ook heel erg veel behoefte om met een soort matte klopper achter me aan te gaan. Want het moest natuurlijk wel allemaal lukken. En ja, ik had me dan zo voorgenomen, dat ga ik nooit doen. En toch op een bepaalde manier ja, had zich dat herhaald.
Dus... Heb jij dat gesprek ook wel zo met je moeder gehad? Heeft jouw moeder dit ook? Nee, maar dat, ik denk dat is juist zo bijzonder. Ja. Dat ja, het heeft zich herhaald. Maar je hebt er eigenlijk een andere uitkomst aangegeven. Snap je? Je bent toch een andere stap gaan nemen richting je eigen kinderen. Ja. En dat is ook een stukje doorbreken van het patroon.
Ja. Nee, dat merkte ik ook hoor. Want ja, ze zeggen dit dan heel eerlijk tegen me. En ik kan er naar luisteren. En ik kan sorry zeggen. En ik zit er dan echt een beetje gegeneerd bij. Waardoor zij dan weer denken. Ah ja, maar mam, zegt ze, zo erg was het allemaal niet. En weet je, het komt dan echt naar boven. Omdat ik heel erg zit te graven. Nee, dus ik denk ook alleen al die reflectie. Alleen al... De openheid daarover, net zoals Sylvana, waardoor er ruimte is om je excuses aan te bieden of te zeggen, ik heb dat niet goed gedaan, maar volgens mij komt het omdat ik zus of zo, weet je, ik kom ook daar en daar vandaan. Dus je kan ook dan inderdaad ook met je kinderen dat gesprek hebben over die generaties. Ja, ik vond dat wel, het is natuurlijk super waardevol.
Heel waardevol, ja, dat zie ik met mijn eigen kinderen ook. Want ja, dus het helpt ook om meer te delen over van, oh ja, dit vindt mama lastig, want mama kent dit ook vanuit haar eigen gezin. En dat maakt ook dat mama er zo op reageert. Dus natuurlijk, je wil je kinderen niet belasten met allemaal ellende. Maar je kan het wel woorden geven, je kan wel taal geven en het uitleggen van wat maakt dat je zo reageert of dat je zo triggert of zo raakt. Dus dat, alleen dat al, is ook gewoon toch doorbreken van hoe jouw eigen ouders dat dan niet deden. Ja. En net zo goed dat jij dat gesprek met je moeder tot op heden nog niet gehad hebt.
Nee.
Zou je dat niet willen?
Nou, ik denk niet dat dat heel goed mogelijk is. Ik denk dat mijn ouders zijn gewoon wat lastiger in die reflectie. Het is een andere generatie. Ik merk dat wel vaker hoor, met ja, ook leeftijdgenoten, vrienden, dat die tegen dezelfde dingen aanbotsen. En, ja, dat
met de ouders bedoel je?
Ja, met de ouders. En ook met dat herhalen van patronen en dat ze zelf dan wel dat zelfinzicht hebben, maar dat ze dat gesprek met hun ouders, ja, dat is gewoon heel ingewikkeld. Ik denk dat die generatie, kijk, die heeft ook gewoon nooit geleerd om woorden te geven aan emoties. Heeft ook niet geleerd om kritisch naar zichzelf te kijken. Die vindt het moeilijk om zich kwetsbaar op te stellen. Die zitten misschien ook met een bepaalde hiërarchie, inzichten van hoe een hiërarchie moet zijn.
Ja, zou kunnen alleen.
Kan jij zo met je ouders?
Nou, vroeger totaal niet, want dat was inderdaad was gewoon die generatie. Alleen ik merk wel naarmate mijn ouders ja, eigenlijk meer in een soort van rustiger vaarwater kwamen, alle kinderen uit huis en dat er wel meer niet meteen, dus niet toen ik ging studeren en zo, maar eigenlijk sinds de laatste 10 jaar of zo. Ik denk dat dat ook een soort van wederkerig is. Dus ik kon, dus ik was vroeger veel boos op mijn ouders. Ik ging eigenlijk altijd in protest. Maar de laatste paar jaar, omdat ik zelf ook iets zachter ben geworden naar mijn ouders en toch met een andere blik naar hun kon kijken, meer vanuit begrip en meer vanuit empathie, dat ik ook daardoor op een andere manier met hun het gesprek aanging. Dus minder vanuit verwijt en oordeel of jullie hebben dat niet goed gedaan. Maar meer vanuit mijn eigen proces van ja, ik vond dat eigenlijk gewoon lastig. En dat mijn ouders daar nu wel steeds, ze zijn nu wel in over de 70, maar er is nu wel ruimte voor dat gesprek. Er is wel veel meer verzachting gekomen. Wat ik ook veel zie bij bestellen is dat het ook een beetje geaccepteerd wordt zoals het is. Van ja, het is nou eenmaal de relatie die ik heb met mijn ouders. Terwijl als je toch een uitnodiging doet tot verbinden, of het nou in gesprek is of in briefvorm of waarin je echt vanuit je eigen verhaal, je eigen proces, je eigen emotie het neerlegt, dan op de een of andere manier zie je toch vaak dat daar toch iets uit ontstaat wat anders is dan hoe het daarvoor was.
Ja, ja.
En dus het is denk ik wel de moeite waard dat als je zelf voelt van, ja, nou, het is voor mij belangrijk dat je daar een beweging in maakt. Want je bent nu gewoon groot, je hebt gewoon regie, je kan zelf bepalen. En het gaat ook niet om het antwoord van je ouders, het gaat om het gebaar wat je eigenlijk geeft. Nou, want wat je voelt en wat je deelt met je ouders en hoe het voor jou geweest is, ja, dat is ook een gebaar wat je geeft aan je ouders. En net zo goed dat jouw kinderen dat in dialoog met jou deden en je hebt het als heel waardevol ervaren. Dus in die zin.
Nou ja, ik heb er zelf om gevraagd. Hè? Dus.
Ja, je hebt er zelf om gevraagd, maar het was uiteindelijk toch heel waardevol.
Mm-hmm,
maar ja. Kijk, vanuit onze generatie ouders komt de vraag niet. Hè, want mijn ouders stellen tot op heden heel weinig vragen. Niet omdat ze het niet willen, maar vroeger was ik daar heel boos over. Dacht ik, ja, jullie zijn helemaal niet betrokken en helemaal niet geïnteresseerd. Hè. Dus mijn ouders vroegen nooit aan mij, heb je huiswerk gedaan? Die lieten ons meer vrij, maar daardoor ook heel erg bungelen. En we hadden ook een groot gezinsvolume, dus er waren veel kinderen. Er was misschien, hè, de tijd en aandacht moest heel erg verdeeld worden. Maar later kreeg ik gewoon door met mijn ouders dat het niet kwam uit geen betrokkenheid, maar dat het veel meer kwam uit een stuk bescheidenheid van, ja, jullie zijn al zo druk, we willen jullie niet meer belasten. Dus het was meer van niet durven dan vanuit het perspectief van, we hebben geen interesse. Dat heeft mij in mijn persoonlijke proces heel erg geholpen om toch in relatie met mijn ouders, ja, ik wilde het anders doen. Heel veel doe ik anders en heel veel doe ik ook nog steeds een beetje hetzelfde. Maar dat de relatie in ieder geval wel gewoon zacht aanvoelt. En dat, ja, ik denk, dat helpt toch.
Mm-hmm.
Herken je daar iets van?
Ja, zeker. Dat is ook natuurlijk hartstikke mooi als dat zo lukt. Ik denk nu ook opeens ook aan familieopstellingen. Hè? Wat ook, ik ken heel veel mensen die familieopstellingen doen. Ik heb het zelf ook 2 keer gedaan. Ik heb het idee dat het heel populair is. Klopt
heel
dat?
Populair.
Ja. Dat is ook wel een goede manier om patronen te kunnen doorbreken. Zelfs als je dus niet in dialoog kunt zijn met je ouders. Hè?
Ja. Ja, zeker. Want dus wij doen dat ook in de spreekkamer. Dan niet met mensen, maar gewoon met poppetjes. En wat je met de opstelling gewoon heel goed ziet, is wat er gebeurt. Je wordt je er heel bewust van. En dan kan je eigenlijk ook iets helen, omdat het bij jezelf in beweging komt. Dus hè, je voelt zelf van, oh ja, jeetje, dit is de relatie die ik nu met mijn moeder heb. Maar eigenlijk, mijn moeder had dezelfde relatie met haar moeder. Dus je voelt eigenlijk dan ook haar tekort of haar pijn. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk zelf in beweging komt.
Ja, ja, iedereen is alleen maar het product van zijn eigen achtergrond en zijn eigen opvoeding en aan de ene kant kan dat dus een soort verzachtende verklaring zijn waarom patronen zich herhalen. Maar het wil niet zeggen dat je die patronen niet kunt proberen te doorbreken. Al brokkel je ze maar voor een stukje af.
Ja.
Zodat ze in de generatie daarna weer een stukje kunnen afbrokkelen. En daarna weer. En uiteindelijk er een nieuw spoor wordt aangelegd.
Ja, dat is het.
Succes daarmee.
Dit was weer een aflevering van Praktijk de Liefde. Wil je meer verdieping en handvatten voor je eigen relatie en het ouderschap? Ga dan naar praktijkdeliefde.com en ga naar Liefde Thuis voor onze online programma's. Wil je meer weten over moederschap en identiteit? Lees het boek Moeders van Esther Goedegeburen. Voor dagelijkse inspiratie en inzichten kun je ons ook volgen op onze social media kanalen. En om altijd op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, tips en exclusieve content, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Praktijk de Liefde.